Goedemorgen, ik groet u in de wonderbare naam van onze lieve heiland, de Heer Jezus Christus. Dus we even wennen om terug te zijn op ons thuisfront. Twee weken elders gepredikt te hebben. En ik wil met jullie beginnen in Matteüs 19 te lezen. En we lezen ook een stukje uit Matteüs 20. En we lezen ook nog een stukje uit Matteüs 6. Matteüs 19, we gaan beginnen te lezen bij vers 27. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. En al die huizen, of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen, of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar veel eerste zullen de laatste zijn en veel laatste de eerste. Even op gang komen geloof ik. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, hoofdstuk 20, die 's morgens vroeger op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was, voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij andere werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is, en zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer andere werkloos staan en hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. En toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatste hebben maar 1 uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld met ons die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. We komen hier straks terug, dus misschien kunt u de vinger erbij houden als we even naar Matteüs 6 gaan. Daar wil ik een paar versjes met u lezen. Matteüs 6, vers 31 tot 34. Matteüs 6, vers 31 tot 34. Dan zegt de Heer Jezus, wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Sommige predikers en uitleggers, die zijn van mening dat de Heer Jezus deze gelijkenis gaf in de Matteüs 20 als een soort bestraffing op de vraag van Petrus, waarmee we begonnen zijn te lezen in Matthäus 19, vers 27. Als Petrus zegt tegen de Heere, Heere, wij hebben alles verlaten, ze zijn u gevolgd, wat zal ons deel zijn? En of die uitleggers of predikers gelijk hebben, dat weet ik niet. Maar ik denk dat de Heere vooral iets anders bedoelt. En dat de Heere vooral bedoelt dat hij ons iets wil leren over het Koninkrijk van God. Dat hij eigenlijk zichzelf en ook de Vader en het Koninkrijk aan ons wil openbaren. Want daarvoor is de Heer Jezus immers gekomen. En de Heer Jezus begrijpt wat voor schapen wij zijn. Hij wist dat ook van Petrus. Maar op een andere plaats zien we hoe de Heer Jezus Petrus rechtstreeks bestraft. En dat doet hij hier niet. De Heer Jezus die geeft heel duidelijk antwoord. Dus ik denk dat de Heer ons vooral iets duidelijk wil maken. En wat wil de Heer ons dan duidelijk wil maken? Wel, hij wil ons duidelijk maken dat het in het Koninkrijk der Hemelen, in het Koninkrijk van God, wel iets anders toegaat dan in een aards koninkrijk. En dat het in de hoofden en in de gedachten van de wedergeboren mensen iets anders toegaat dan in de gedachten in het hoofd van Petrus, die hier nog eigenlijk aards denkt. En sommigen denken dat Petrus hier al wedergeboren was, en anderen denken dat het later gebeurd is, maar hoe het ook zij, de Heer Jezus, die wil ons iets leren. Die wil ons iets leren over het Koninkrijk van God. En hij wil ons ook iets leren over het loon, wat wij ontvangen zullen. En we weten natuurlijk dat de Heer Jezus zegt in vers 29, al die huizen of broers of zusters, of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten, willen wij van mijn naam zo honderdvoudig ontvangen. En op een andere plaats, in een andere evangelie staat, in dit leven en in het toekomende leven. En dan zegt de Heer Jezus en ook het eeuwige leven. En dat geeft natuurlijk al iets duidelijkheid over het feit, dat ook de laatste die maar 1 uur gewerkt hebben, dat die ook het eeuwige leven ontvangen. En ik denk dat het er vooral ook mee te maken heeft dat de Heer Jezus ons wil leren dat onze loon, op ons loon in de wijngaard van de Heer, dat een loon is krachtens genade. Dat is niet een loon krachtens onze verdiensten. Het is namelijk niet zo dat deze arbeiders zijn komen solliciteren. Dat zien we in hoofdstuk 20 vers 1. Dan zien we dat het initiatief hier bij de Heer lag. Het initiatief lag niet bij de arbeiders. En als we dan hier zien, dat die Heer, die ging er al vroeg op uit. En dan moeten we denken aan 's morgens 5 of 6 uur in de morgen. In die tijd was het de gewoonte, Jezus zegt immers, gaan er geen 12 uur in een dag. Ik geloof in Johannes 11, gaan er geen 12 uur in een dag. En het was de gewoonte in die tijd, dat er 12 uur gewerkt moest worden. Zeker in de oogsttijd. En als het gaat over de wijngaard en er moest geoogst worden, dan begon dat meestal eind september. En dan moest er zo snel mogelijk gearbeid worden en gewerkt worden voor de regentijd aanbrak, anders zou de oogst verloren zijn. En daarom heeft de Heer haast. En dan zie je dat die Heer zelf, die gaat 's morgens vroeger op uit. Dus 5 of 6 uur in de morgen als de zon opkomt, toen was hij al actief om arbeiders te zoeken. Want de Heer wil namelijk niet dat de oogst verloren gaat. En hierin kunnen we iets leren van de onderneming die de Heere zelf draagt. Kunnen we iets leren van de onderneming waar de Heere mee bezig is. Omdat hij, zoals wij weten, niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En zoals Jezus ons geleerd heeft, de velden zijn wit om te oogsten. En dan zegt de Heer Jezus, bid de Vader van de oogst dat hij arbeiders uitzenden in zijn oogst. En dan zie je dat God dat doet, dat God op zoek is naar arbeiders. En dan zien we, in die tijd waren de arbeiders gewoon, de arbeidsbureau was eigenlijk op de markt. Daar verzamelden zich de mensen die tijd hadden om te werken, of die anders geen werk hadden. En in sommige landen is dat nog zo. Dat zo'n boer bijvoorbeeld met een kar rondrijdt door bepaalde wijken heen, en dat daar nog heel veel werkloosheid is, en dat zo arbeiders verzameld worden voor die dag om te werken. Meestal op het land of op een andere wijze. En dan zien we hier dat de Heere dus zelf, als we even de vergelijking doortrekken naar het Koninkrijk van God, en dat is ook de bedoeling van de Heer Jezus, dan zien we dat de Heer zelf vroeger op uitgaat. En zien we dat het woord van de Heere ook zo waar is, Omdat Paulus natuurlijk ook zegt dat er van nature is er niemand die God zoekt, zelfs niet één. Ook deze arbeiders waren niet op zoek. Ze stonden daar gewoon. En het is goed om te bedenken dat toen de Heer daar kwam bij die arbeiders, dat hij niet eerst vroeg naar de diploma's. Wij zouden dat in deze tijd misschien doen. Niet naar de diploma's, niet naar de opleiding. Ze kregen ook niet eerst een psychologische test ondergaan om te kijken of ze wel geschikt waren voor de arbeid. Maar alle die daar stonden, die waren blijkbaar bekwaam genoeg om de arbeid in de wijngaard uit te voeren. Dus denk niet, ik ben te slecht, of ik ben te dom, of ik ben te jong, of ik ben te oud. Alle die daar stonden en die willen werken, die heeft de Heer meegenomen en werk gegeven in zijn wijngaard. En dan zien we dat hij in het tweede vers, daar komt hij overeen om een penning per dag te betalen. Dat was naar de wet die toen gold ook in die tijd, dat s'avonds, een Leviticus spreekt daarover, ik geloof Leviticus 17, ik zou het voor u kunnen opzoeken, dat als de avond, dan mocht de zon niet overheen gaan, dan moest die arbeider eerst zijn loon betalen. Hoe anders is dat in onze tijd en in onze wereld? Wij moeten vaak een maand werken voordat we eigenlijk eens een keer geld krijgen. Maar de Heer had dat beter geregeld voor de arbeiders. Elke dag voor de zon onderging, dan werden ze uitbetaald. En dan zien we dat het de Heer niet genoeg was en dat hij vroeg geweest. Dus om een uur, 5, 6 in de morgen, dan omstreeks het derde uur, vers 3... Omstreeks het derde uur ging de Heer weer erop uit. Dus in onze klok zou dat 1 uur of 9 zijn. En dan gaat de Heer weer kijken. Gaat hij weer zoeken. En het is goed denk ik om deze tijd ook dadelijk uit te spitten en een beetje door te trekken. Ik zal dat doen. Maar dan zien we, om eerst even dit een beetje af te maken, dan zien we dat de Heer in de derde uur weer gaat. En dan stuurt hij ze in de wijngaard en dan komt hij geen prijs overheen en zegt hij, ik zal u geven wat rechtvaardig is en zij gingen. En dan nogmaals, in vers 5, gaat hij er weer op uit. Omstreeks het 6e uur, dat is zeg maar rond het middaguur, en dan nog het 9e uur, dat is middags om 1 uur of 3. En de Heer blijft zoeken naar personeel. Deze Heer, die heeft personeel nodig, want deze Heer die denkt, de regentijd komt eraan. En ik weet niet of u ooit wel eens gewerkt hebt in een oogst, dan weet u dat alles strak staat. Alles staat gespannen. En iedereen die moet het maximale bijdragen wat hij kan. Iedereen wordt ingeschakeld. Jong en oud, klein en groot. En zo moeten we dat voor ons zien, de onderneming van de Heere. Dat de Heere bezig is om iedereen aan het werk te zetten. He, zelfs uit de mond van de zuigelingen zal hem lof verkondigd worden. En zo kunnen we al op hele jonge leeftijd arbeiden in de wijngaard van de Heere. En dan in vers 6, dan zien we dat hij omstreeks het 11e uur erop uitging. Dus dat is bijna op het eind van de dag. Als er 12 uur in de dag gaan en, Jezus, en de Heer gaat op het 11e uur eruit, dan is er nog 1 uur om te werken. En dan nog gaat de Heer arbeiders zoeken. Voor 1 uur. Hoe belangrijk is het? Hoe hoog moet die drive zijn om arbeiders uit te zenden in de oogst? En dan zegt hij ook tegen die mensen in vers 7. Je zult ontvangen wat billijk is. En in vers 6 zegt hij, waarom sta je hier heel de dag werkloos? En dan zegt hij, er is niemand. Mensen hebben wel volhard vindt. De hele dag gewacht. Totdat de zon bijna onder is. Totdat de dag bijna voorbij is. Ze zijn niet naar huis gegaan. Maar ze hebben gewacht. Ze hebben blijkbaar toch nog hoop gehad, denk ik. Of verlangen. En dan krijgen we die uitbetaling. En we kennen dat allemaal natuurlijk. Dat de rentmeester moet beginnen van deze heer. En dat hij de laatste eerst uit moet betalen. En dan komen diegenen die 's morgens begonnen zijn. En dan beginnen ze te mopperen. En dan zeggen ze. Hadden ze verwacht om meer te ontvangen. Terwijl er afgesproken was dat er een penning ontvangen zou worden voor een dag werken. En dan zien we. Dat de Heer ook gewoon antwoord geeft. En die zegt, ik doe geen onrecht. Wij zijn het eens geworden over een penning. Dit is van u, neem dat. En vertrek. Blijkbaar hadden ze het zelfs niet aan willen nemen. Hebben ze er misschien naar gekeken en gedacht, dit is ons niet genoeg. Wat betekent dit nu voor ons? Dit betekent voor ons. Als wij geroepen zijn, als wij geroepen zijn en geroepen worden tot arbeid in de dienst, arbeid in de wijngaard. Dat het een geweldig groot voorrecht is als u in de morgen geroepen wordt, in de morgen van uw leven. Als u geroepen wordt, als u 5 bent, of 6, of 7, of 8, of 9, of 10. Dan mag u heel uw leven werken in de wijngaard van de Heer. En misschien bent u 13. Zijn jullie 13? Dan moet jij zijn, hè? Of 14, of 15. En misschien zijn we van middelbare leeftijd. Ik werd geroepen, toen was ik 36. De beste krachten van mijn leven heb ik niet in de dienst van de Heer gesteld. Ik had veel kracht vroeger. Het was haast ontembaar. Wat heerlijk is, hier zitten veel jonge mensen. Als je vroeg geroepen bent in de wijngaard van de Heer. En als je reeds op jonge leeftijd de Heer mag dienen. Dan ga dan niet kijken naar je beloning. Maar wees dankbaar. Wat een voorrecht is het als je op jonge leeftijd geroepen wordt voor arbeid. Als arbeider in de dienst. Als je hoort dat sommige kinderen al getuigen als ze 5 jaar oud zijn. Geweldig is dat. En zie je wat een geweldig voorrecht dat is. Als je jong in je leven, vroeg in je leven, als je nog jong bent. Dat al mag arbeiden voor de Heer. Dat is geen straf. Dat is een gunst. Dat is een geweldig groot voorrecht. En daarom is het zo van belang dat wij onze tijd niet verdoen. En begrijpt u, als wij geroepen zijn als arbeider in de dienst van de Heer, dat het aan ons niet vrijstaat om maar een groot gedeelte van ons leven te wijden aan andere zaken. Sommigen begrijpen dat niet. Kijk, deze arbeiders vroeger in die wijngaard, die werden in de wijngaard gestuurd. Die was ommuurd. Die gingen ook niet gewoon maar een aantal uur even buiten die wijngaard werken. Of daar zitten. Of iets anders doen. Of iets voor hunzelf doen. Of hun telefoontje spreken. Of wat het ook. Wat dan ook. In die tijd kon dat nog niet. Maar in deze tijd ons telefoontje spreken. Ik zie sommige mensen, die staan vroeg op en ze gaan laat naar bed en ze zijn alleen maar bezig met de dingen van deze wereld. Dat is wat Jezus zegt, dat doen de heidenen. Hebben we toch gelezen wat Jezus zegt? Ze maken zich druk, ze maken zich bezorgd. Denkt u dat er in het koninkrijk van God nog zorgen bestaan? Waarom zou Jezus dan tegen ons zeggen, wees niet bezorgd? Waarom zou Paulus en Petrus datzelfde tegen ons zeggen? Dat we niet bezorgd moeten zijn? Niet bekommerd, zegt Petrus. Zijn we ons bewust dat elk kind van de Heer ook geroepen is als om een arbeider te zijn? En natuurlijk, dat wil niet zeggen dat iedereen nou morgen maar zijn baan op moet zeggen. We moeten het niet verkeerd begrijpen. Maar ook als wij in onze dagelijkse arbeid bezig zijn, dat we dan eigenlijk een arbeider van de Heer zijn, maar dat hij ons daarop te werk stelt in zijn wijngaard. En Jezus zegt dat de velden wit zijn om te oogsten. En misschien ziet u ze niet, maar daarom zijn ze er nog wel. En als wij dan bidden tot de Vader, van Vader, zend u alsjeblieft arbeiders uit in uw oogst, dan moeten we ook niet verbaasd staan als de Heer ook u aan het werk zet in zijn oogst. Maar wat ik zo graag vanmorgen ook duidelijk zou willen maken, als wij iets doen voor hem in zijn wijngaard, in zijn oogst, in zijn onderneming, in zijn plan, binnen zijn bedoeling, binnen zijn wil, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. Al wat ik gedaan heb de eerste 36 jaar van mijn leven, dat is heel veel, maar het zal vergaan. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Behalve misschien als je in onwetendheid een glas water gegeven hebt of iets anders goeds gedaan hebt voor je. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Het was een eigen tuin. Het was een eigen wijngaard. Het was een eigen wereld. Maar als wij geroepen zijn in de wijngaard van de Heer, als wij geroepen zijn tot zijn dienst, dan staat het ons niet vrij, lieve broeders en zusters, om maar onze eigen weg te gaan en onze eigen koers te varen. Maar het zou ook ontzettend dom zijn. Het is ontzettend dom. En ik begrijp de jonge mensen, dat is moeilijker. Voor mij is het makkelijker. Ik heb dat allemaal gehad. carrière en mijn zus en mijn zoon. Maar ik hoop dat u vanmorgen zult begrijpen dat heel veel van wat u doet op dat mobieltje of op die computer, dat het niet blijft. Het zal vergaan door vuur. Maar wat u doet voor de Heer in zijn onderneming, uw eigen onderneming verdwijnt. Wat u voor uzelf doet, houdt op. Maar wat u voor de Heer doet, dat blijft. En dat heeft beloning. Het eeuwige leven, dat is wat de Heer Jezus ons leert hier. En waarom maken wij ons dan zo druk? Waarom maken wij ons vaak zo zorgen? En dat wil niet zeggen dat we niet zorgzaam moeten zijn, dat is iets anders. Maar waarom zijn we nog zo vaak bezorgd? Over kleding. Misschien over onderdak. Wat we moeten eten. Wat we moeten drinken. Waarom hebben we dan nog een ander juk op? Vanmorgen werd er gebeden. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Welk juk, welke last dragen wij nog? Hebben wij ons misschien weer een ander juk op laten leggen? Wat hard voelt? Of een andere last die zwaar is? Zorgen van het leven? Van onze man? Of van onze kinderen? Of wat dan ook? En dat wil niet zeggen dat we alles maar weg moeten wuiven. Maar we moeten wel zien dat we arbeiders zijn in zijn wijngaard. Dat hij ons geroepen heeft voor de dienst. Waarvoor? Wel om die oogst binnen te halen. Die oogst van zielen. En als u dan zegt, ja misschien ben ik geen arbeider. Dan wil ik u even meenemen naar een tekst uit Spreuken 24. Spreuken 24, vers 11. Red hen. Die opgepakt zijn om te sterven. En begeven talen die ten dode toegegrepen zijn. Wee als u zich afzijdig houdt van die wankelend ter slachting gaan. Zie je dat? Dat is onze opdracht. Het is de bedoeling van de Heer. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot de kinderen de waarheid komen. Dat is zijn koninkrijk. Hij is zijn koninkrijk aan bouwen in deze wereld. En het is zijn onderneming. Het is als het ware zijn bedrijf, om het eens even heel plat uit te drukken. Dat is begrijpbaar. Hij heeft hier geen handel in fruit of in machines of wat dan ook. Maar hij heeft een onderneming om zielen te redden. Hij heeft een onderneming om mensen te redden. En als wij arbeiders zijn, dan hebben wij dezelfde opdracht. Om mensen te redden. En dan zullen we hier lezen. Red hen die den doden toegegrepen zijn. Staat u nog werkloos op de markt, dan zoekt hij u. Sta je daar al heel lang, dan zoekt hij u. Sommige mensen, 50, 60, 70, 80 jaar. Nog steeds staan ze werkloos op de markt. Nog steeds zijn ze geen arbeider geworden in het koninkrijk van God. En dat is de grote genade van de Heer. Dat hebben we gezien. Dat is ook het 11e uur nog zoekt. Ook in het laatst gaat de Heer nog zoeken. En dan zullen ze als loon het eeuwig leven beërven. Maar wat is het jammer als je helemaal aan het eind van je leven pas tot geloof komt. En kun je dan nog arbeiden? Ja, ook dan kun je nog arbeiden. Kijk maar naar de moordenaar aan het kruis. Wat deed hij nog? Hij betuigde tegen die anderen. Die mede gekruisigd werd. En hij zei, wij moeten ons schamen. Hij zei, het is rechtvaardig dat wij hier gekruisigd worden. Maar deze, die is onschuldig. Hij betuigde en het bidt. Dan zei de Heer Jezus, gedenk u mijner als u in het koninkrijk gekomen bent. Dan zie je, ook die wordt nog getrokken. Ook die wordt nog gered. En hij getuigt en hij bidt. Dus als het nou voor een gekruisigde man nog mogelijk is om te getuigen en te bidden, hoeveel te meer zal er mogelijk zijn voor ons, wij die nog vrij hier rondlopen? Zijn we ons bewust
broeders, zussen, van het geweldige grote voorrecht. Misschien zou iedereen wel een mooie baan willen hebben of zo, met een goed salaris. Hebben we dan niet het verlangen om arbeider te zijn in zijn koninkrijk? In zijn wijngaard? Waarom laten we dan ons nog bezighouden met de wereld? Of met andere dingen? Om er leuk uit te zien, en dat mag allemaal wel, dat weet ik wel, maar waar je schat is, daar zal je hart zijn. Waar is ons hart? Waar is ons hart op gericht? En als we dan nog heel jong zijn, dan is de trekking misschien groter. Maar wat een voorrecht is het om jong door de Heere geroepen te zijn, als arbeider in de dienst. Hoeveel kunnen we dan nog doen? Als de kracht in het leven nog is, als u niet per se zo lang hoeft te slapen, wat dan ook, als u geen vermoeidheid kent, geen ziekte, geen pijn, geen zwakheid. En waar geeft u uw beste kracht aan? Aan de Heer die u geroepen heeft? Of wijden wij onze krachten misschien aan andere dingen? Verspillen wij misschien onze krachten? Waar is ons hoofd op gericht? Waar vullen wij onze gedachten mee? Waar vullen wij ons hart mee? Is dat met het werk voor de Heer? Vragen we aan de Heer, is er nog iets, Heer, wat ik voor u kan doen? Heer, kan het nog iets betekenen? Mensen krijgen geen opleiding, werden de wijngaard ingestuurd. Blijkbaar is het werk zo eenvoudig dat u en ik dat allemaal kunnen. En niet eens iemand naar de universiteit gestuurd, gelijk aan het werk. Hij zegt niet, je bent te jong. Hij zegt nergens, je bent te oud. Al die arbeiders, die zet hij aan het werk. Zijn wij misschien net als die mensen die de hele dag gewerkt hadden? Ja, van, zeg maar van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. 12 uur gewerkt, in het hitte van de dag. Je bent natuurlijk moe geweest. En dan waren ze niet tevreden met hun loon, wat wel afgesproken was, want God is natuurlijk rechtvaardig. Zijn wij dan ook nog te hebben zo denken? Ik heb heel mijn leven de Heere gediend. Heel mijn leven heb ik alles voor de Heere gedaan. En dan kijk eens, nou is daar iemand die het heel zijn leven heeft voor zichzelf gewerkt. Ze hebben net als Asaf, die ook de voorspoed van de goddeloze zag. Heel zijn leven heeft hij voor zichzelf geleefd. En nou, op het eind van zijn leven, dan komt hij tot geloven, dan komt hij tot bekering, en dan gaat hij ook nog naar hemel binnen. Dat is wettisch denken, dat is aards denken. Zo dacht Petrus nog. Maar als wij wederom geboren zijn, als wij ontdekt hebben welke voorrecht het is dat God ons niet heeft laten staan op die markt, dat hij ons niet werkloos heeft gelaten, dat hij ons niet achtergelaten heeft in die duisternis, in het koninkrijk van de duisternis, zijn we dan niet dankbaar dat we mogen leven voor hem en dat hij ons rentmeester heeft gemaakt? In 1 Timotheüs 1 wordt er over gesproken, er wordt eigenlijk gesproken dat wij rentmeester zijn. En dan zegt de Heer Jezus ook nog, in Lucas 17, je moet het koninkrijk van God niet zoeken als ze zeggen het is hier of het is daar, want het is binnen in u. Dat is wat Piet vanmorgen getuigd heeft. Dat koninkrijk van God is binnen in ons. Dus die gerechtigheid van dat koninkrijk van God is ook binnen in ons. En dan zegt Jezus in Matthäus 6, dat hebben we gelezen, zoekt eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus het koninkrijk van boven is en ontdekken wat je in je hart hebt ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En als dat koninkrijk gestalte krijgt in ons leven, dan worden we net als de Heer van dat koninkrijk. En dan denken we niet meer wettisch, maar dan denken we net als de Heer hier, die zegt het is het mijne en ik geef het aan wie ik wil. En dan gaan we ontdekken dat we het loon ontvangen door genade en niet uit verdiensten. Want er is van nature niemand die God zoekt, zelfs niet één. Dat geldt ook voor ons. Maar de Heer heeft ons gezocht. Hij heeft ons getrokken. Hij heeft ons geroepen. We zijn tot geloof gekomen. We zijn tot bekering gekomen. Tot wedergeboorte gekomen. En als we dat nog niet zijn, dan roept vandaag de Heer u. Dan klopt hij aan de deur van uw hart. Want hij wil ook u zetten in zijn oogst, in zijn wijngaard. Het gaat de Heer om de oogst van zielen, lieve broeders, zusters. Daar gaat het hem om. En het gaat erom dat hij dat koninkrijk bouwt en dat bouwt hij in de volken. Dat bouwt hij in uw hart en in mijn hart, in uw binnenste en in mijn binnenste. Want we spreken hier over druiven, maar de Heer heeft het over zielen. Hij heeft het over mensen. En daarom moeten wij redden hen die ten dode toe begrepen zijn. En dan moeten we ons niet afwenden. Het is de vraag eigenlijk wel hoe rijk dat we zijn. En zeker als je jong bent. Als je 20 bent. Of 18. En de Heer heeft je geroepen. De Heer heeft je getrokken. Nee, niet over jezelf te leven, want dan zou het kruis weg moeten. Maar dat je voor hem mag leven. Toekomstgericht. Niet voor vandaag, niet voor morgen, maar toekomstgericht. En dat je dan deel mag hebben in zijn oogst om binnen te halen. Datgene wat hij bewerkt heeft. Dat je zielen mag winnen voor Jezus Christus. Zielen mag winnen voor zijn koninkrijk. Zielen mag winnen voor onze hemelse Vader. Dat je kunt voorkomen dat sommige mensen naar de hel gaan. Nee, dat kun je zelf niet, maar de Heer doet dat door u heen. Dat wij zijn handen zijn, dat wij zijn mond zijn, dat wij zijn voeten zijn, zijn oren zijn. En dat hij ons inschakelt om mensen te redden van de eeuwigheid. Als we dat gaan zien, verbleekt dan niet die aardse zorg om dat eten en dat drinken. En natuurlijk moeten we eten en drinken. Jullie begrijpen me hopelijk wel. Maar het gaat erom, wat houdt ons bezig? Wat houdt ons als ware bezet? En sommigen zijn zo druk met al de zorgen van de wereld, dat naar de schrift gemeten waar heidenen zijn. Geen christenen. Geen arbeiders die uitgezonden zijn in de oogst om daar te arbeiden. En dat de aardse, dat mag ons alles kosten. We hebben alles voor over, alle kracht, alle inzet. Om vroeg voor het bed en laat naar bed. Om bezig te zijn voor de dingen van het tijdelijke. En het eeuwige slinkt. En dan komen we soms bij elkaar als broeders en dan moeten we elkaar weer opbouwen. Maar is dat arbeid in de dienst? Is dat arbeid in de dienst van de Heer? Komt dan die Heer aan zijn recht? Wat denkt u? Denk daar eens over na voor uzelf. Hoe u daarin staat. En wie de schoen past, die trekt hem aan. Ik ken u allemaal niet. Ik ken ook uw harten niet en uw leven niet. Natuurlijk is het de spanning. Dat weet ik zelf ook. Ik ben ook midden in dit leven. Spanning tussen wat we denken en we moeten doen. Maar dan vergeten we vaak wat de Heer over ons zegt. Want dit is onze plicht en dat is onze plicht. En zo hebben we allemaal heel veel plichtplegingen. Maar is dat zo? Zijn dat de plichtplegingen die we onszelf opleggen, die de mens opleggen? Of de wereld? Of is dat de plicht die de Heer op ons hart heeft gebonden, die de Heer ons oplegt? Misschien is het goed om ons arbeidscontract nog eens te lezen. Die kunnen we hier vinden, hoor, ons arbeidscontract. Om nog eens te ontdekken wat de Heer ons geeft, ook wat hij van ons vraagt. Als wij te veel ons oog gefocust houden op de dingen van de wereld en het tijdelijke. Jezus zegt in de gelijkenis van het zaad dat de zorgen van de wereld het zaad kunnen verstikken. Hoort u dat? De zorgen van de wereld en voor het levensonderhoud, die kunnen het zaad, dat machtige zaad, dat woord van God verstikken. Daarom, christen, u hebt maar één roeping. Dat is om uw Heer te behagen. En dan hoop ik niet dat u dat als een zware last ervaart, want die legt Jezus niet op. Want zijn last is licht en zijn juk is zacht. En als u door de Heer gebruikt wordt om te oogsten, dan is dat een geweldig mooi werk. Maar elke oogst is mooi. Vroeger dan lees je natuurlijk in de Bijbel over de graanoogst en de wijnoogst en de tarweoogst en de gerstenoogst, noem maar dingen maar.
En dan was het ook feest. De eerstelingen waren voor de Heer. En als dat allemaal klaar was, was het feest. Ook zo, dat was een heel groot feest. Eerst heeft die boeren geploegd en geëcht en heeft hij gezaaid en heeft hij maanden gewacht. En sommige dingen moet je nog langer wachten. En dan komt er een tijd van de oogst. Nou, dat is heerlijk. Al je geld zit erin en dan komt er geld binnen. Zo heeft ook de Heer hier gesticht. Hij heeft zelfs zijn zoon gegeven. Zijn woord gegeven, de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Hij heeft geïnvesteerd. Hij heeft geïnvesteerd in u. Hij is naar de markt gegaan, hij heeft mensen getrokken, hij heeft ze gezocht. Hij heeft ze gevonden. En nou moet die oogst binnengehaald worden. Moet je eens voorstellen, als die oogst, de velden zijn wit om te oogsten, zegt Jezus, dat die oogst verloren gaat. Omdat wij misschien niet actief genoeg zijn in die wijngaard. Hoe erg zal dat dan zijn? Hoe jammer zal dat zijn als de zielen verloren gaan? Nee, dat is niet jammer. Want de Heer zegt in Ezekiel 3, zegt hij tegen Ezekiel, ik heb u tot wachter aangesteld over het huis van Israël. En als je je woord uit mijn mond hoort, en ik zeg tegen die goddeloze moet waarschuwen, je doet het niet, je gaat verloren, stel ik jouw leven in zijn plek. Het is niet zo dat je maar vrijblijvend arbeider bent. Dat je maar vrijblijvend een kind van God kunnen zijn. Als u een bedrijf hebt met mensen die bij u werken, dat is toch niet vrijblijvend? Ja, ze komen vrijwillig werken, dat is waar. Maar dat geeft ook verplichtingen. U bent vrijwillig tot geloof gekomen, maar dat geeft wel verplichtingen. Dat is niet vrijblijvend. U zegt, heren van de week heb ik geen tijd. En dan komt telkens kom je het weer tegen. En mensen geen tijd hebben voor de Heer. Soms een week, soms nog langer. Houden ze geen stille tijd. Of houden ze, zoeken ze de gemeenschap met de Heren niet. Ze vragen niet om instructies. Nou, dat zijn geen bekwame arbeiders. Dat zijn geen gehoorzame arbeiders. Nogmaals, en dan zal ik afsluiten. Ik hoop dat we begrijpen het verschil tussen een aardse onderneming en een hemelse onderneming. Maar ik hoop dat we begrijpen dat God een hemelse onderneming heeft. En dat wij arbeiders zijn in zijn hemelse onderneming. En dat het die onderneming er alles aan doet om zielen te redden. Om zielen te winnen. Om te zorgen dat het druk wordt in de hemel, dat het stil wordt in de hel. En dat is onze roeping als christenen. Elke plek waar we ook staan, waar we ook gezet zijn. Dat we mogen arbeiden voor hem. En denk niet als je jong bent, mag zus niet meer, ik mag zo niet meer. En ik moet dit missen, ik moet dat missen. Dat is aards ongeestelijke wijsheid. Dat hebben we net gehoord vanmorgen. Jacobus 3, dat is duivels. De hemelse wijsheid, die leert ons. Dat we mogen arbeiden voor de Heer. Dat we geroepen zijn voor door de Heere der Heeren, de Koning der Koningen. Zoals Jezus zegt in Matthäus, Johannes 15, vers 16. Niet jij uit mij, maar ik heb u uitgekozen. Omdat je zou het heen gaan naar vrucht dragen. Uitgekozen door de Heere der Heeren. Uitgekozen door de God van hemel en aarde. Om te mogen werken voor hem. En de beloning, het eeuwige leven. En huizen en broeders en zusters, je krijgt van alles. Ik weet niet precies hoe dat zal werken. Maar Jezus leert ons dat we daar niet voor moeten doen. En Jezus leert ons dat we er niet om moeten gaan omdat we veel verdienen. Want ik zal vroeg beginnen, zal ik veel verdienen. Dat is aards. Maar welke voorrecht is het dat de Heer ons niet heeft laten staan. Dat ons niet heeft laten zitten in de duisternis. Maar getrokken heeft gebracht tot zijn wonderbaar licht. En dat we dan mogen arbeiden voor hem. Dat we vrucht voort mogen brengen voor de eeuwigheid. Dan verbleekt toch al dat aardse, of niet? Dat verschrompelt dan toch. Als we gaan zien wat het betekent om een arbeider te zijn in het koninkrijk van God. Om de schepper van hemel en aarde tot je heer, tot je baas te hebben. En je weet dat hij goed is en dat hij rechtvaardig is en dat hij wijs is. Dat hij vol is van vrede, van barmhartigheid en goede tierenheid. Het is toch geweldig om zo'n heer te hebben, om zo'n baas te hebben. En dan laat hij je ook nog delen in de vrucht. Hij zendt je ook nog uit in de oogst. Je mag meehelpen in die oogst. Je mag meehelpen om zielen te redden. Om zielen te winnen voor hem. En ik denk dat is zo'n geweldig groot voorrecht. Als we dat gaan zien. Als we dat gaan beleven. Dan zal al dat andere verbleken. Ik bid jullie God zegen toe, in Jezus' naam. Amen.